USB Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder.
Niek.
Jeff, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zit eens in de morgen, hè?
Nou ja, we zitten vaker 's ochtends dan 's middags. Oh, inderdaad.
Nou, dat voelt voor mij altijd anders.
Ja?
Nou, heel goed. We zitten in ieder geval, en we moeten niet vergeten zo meteen een foto te maken. Nee. We hebben voor het eerst, sinds ik denk afgelopen 10 episodes, iets anders aan dan een wit hemd en een blauwe trui.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Omdat het zonnetje buiten schijnt.
Zeker.
Ook wel eens lekker.
En over het zonnetje gesproken, we hebben vandaag een zonnige gast.
Zeker. Jos Raben van TikVas.
Ja.
Welkom.
Nou ja, TikVas, even een correctie. Het is gelijk Tik Advisory.
Oh, daar
komen we daar
wel
even op terug. En nou ja, prima. Zonnig, tuurlijk. Ja. We gaan er gewoon wat moois van maken en het weer werkt hartstikke mee.
Tik Advisory is dat, het was vast toch? En dat stond voor Financial Advisory, denk ik. Maar...
Ja, ik zal even een introductie geven waar dat vandaan komt. Even kort. Ik ben Jos Raben en ik ben de eerste 10 jaar accountant geweest. Ben 95 begonnen. En toen dacht ik, accountancy, nou, eventjes nog naar de Antillen geweest. Curaçao, Sint Maarten, allemaal heel erg leuk.
Het goede leven. Het zonnetje.
Ja, het werk had genieten, ja. Maar oké. Okay. Terug naar Nederland, DD ingerold. Diverse partijen gezien. KPMG, PwC, Mazars, RSM. En volgens dacht van, nou weet je wat, dit kun ik ook prima zelf. Mede-compagnon gevonden, Ralf Hogerhuis. Ik moet mijn ouders nog eens vragen of ik toevallig nog een broer had, want ze voelde het wel aan. Dus, dus we weten elkaars plus en min goed af te dekken en elkaar goed te vinden. En wij zijn 5 jaar geleden begonnen met Tik Advisory. Ja. En wat feitelijk een doorstart is van het oude TikVas. Waarvan de grondlegger Dennis Doornbos inmiddels voor zichzelf iets anders heeft gekozen te doen. Waar zijn liefde zat. Nou, perfect, prima.
Ja.
Nou, het was toen net COVID, waar we toen ook met z'n allen keihard inrolden.
Ja.
Nou, heel gezellig. Staan we met 2-3 man. Wat gaan we doen? We zitten met een pand en 3 mensen en wat computers. Wat gaan we doen?
Ja.
Gas gegeven en we gaan 1 augustus de 12e medewerker binnenzwaaien. En we dachten, nou, we willen de reis uitslopen. Dus we hebben 3 vestigingen. 1 in Deventer, 1 in Leusden en in Amsterdam. En op die manier zijn we lekker actief bezig in due diligences. Financial due diligences only.
Precies. Ja. DD, want wij noemden het al DD. Dat is voor in de volksmond due diligence, boekonderzoek. Kan je ons meenemen in het boekonderzoek?
Wat is het?
Nou, ik denk dat het boekonderzoek nog een oude term is. Kijk, due diligence kent heel veel facetten. Je hebt het fiscale, juridische. En wij zijn alleen een financial DD-partij. Ja. Dus op dat moment dat wij gevraagd worden voor commercieel of fiscaal, dan gaan we onze strategische partners bellen. Van jongens, kunnen jullie meespringen? En de bekende partijen, die worden dan ook vaak wel gevonden. Maar het financiële DD in vergelijking tot het boekenonderzoek, wat het vroeger was.
Ja. Het vroege boekenonderzoek was letterlijk een onderzoek in de boeken, toch?
Ja,
de multomappen.
Ja, je moet weten dat het due diligence stuk, transactiegerelateerd onderzoek, is eigenlijk voortgekomen uit accountancy. Ze hebben er zelfs een hele mooie aparte richtlijn voor opgetuigd, zoals accountants dat betaamt. Nou, prima, ik heb er ook nog een beetje aan mee zitten sleutelen. Nou, het is werkbaar. En dat hebben we dan met name ook in Nederland specifiek. Nou, en langs die lijnen wordt nog steeds het beroep min of meer gedaan. En dat is langzamerhand professioneler geworden. En professioneler geworden wil zeggen, nou, we kijken niet alleen naar de jaarrekening. Je kijkt ook naar de business, naar de operations, naar de management accounts, naar de diepte in van de financials. En op die manier vind je ook meer zaken dan wanneer je alleen kijkt naar de jaarrekening.
Ja.
Dus dat we zeggen, een accountant doet een DD, kijkt hij naar de jaarrekening, krijg je een opsomming. En wij doen een DD, krijg je meer over de business en operations te weten. Weet je het mensen goed moet op dat moment dat je sleutel van de onderneming krijgt.
Is iets meer gericht op de toekomst dan op het controleren van het verleden?
Ja, absoluut. Kijk, jaarrekening is misschien maar 10 of 20% überhaupt nog maar van ons werk wat we kijken. En dat zal dan wel. Veel belangrijker is wat erachter zit.
Ja, en de jaarrekening moet eigenlijk gewoon, plat gezegd, kloppen.
Die theoretisch zien zo niet kloppen. En weet je, je maakt veel dingetjes mee. Laten we zeggen, 6 van de 10 keer klopt die wel. Alleen is vaak niet relevant voor de deal.
Hey.
En het is een sanity, een hygiëne, wat er op orde moet zijn bij een bedrijf, is niet op orde. Nou, dan kun je al vraagteken stellen. Waarom is het niet op orde?
Ja.
En dan heeft het voegje DD's. Financieel DD heeft heel veel facetten. En je moet met elkaar afspreken, wat vinden we interessant om te onderzoeken. En dat hangt dus van de opdrachtgever af. En wat die belangrijk vindt te weten. Want een opdrachtgever of het private equity als koper, of een strategisch als koper. Of in dit geval bijvoorbeeld een financiële partij die puur een lender is. Van oké, ze hebben allemaal verschillende focuspunten. En de een zegt van, joh, ik hoef alleen maar te weten over customer churn, market development en die products, die ken ik wel, want ik ben stratege. Ik wil dan weten welke klanten die heeft, want dan kan ik dat makkelijk integreren in mijn klantenportefeuille. Ja. Nou, een PE wil wat bredere scope. Die wil ook maar mee met op de cashflow, standaard networking capital analyses. Nou, even een beetje squeezen in de deal. Dus ik wil wel weten, wat is de net debt dan? En dan, dat soort dingen. Dus je moet je afstemmen van, oké, wat wil je dan in vredesnaam zien? En dan kun je, en dan vol zit je met een kaas van, ja, het is een MKB-bedrijf. Ik weet niet wat jullie allemaal willen, maar dit gaat hem niet worden.
Nee. Deze informatie is er niet, meneer. Nee.
Ja, maar ook dat is een uitkomst. Hè? Want op dat moment dat je een onderzoek doet. Ja. En de ondernemer zegt van, ja, daar heb ik nog nooit vastgelegd, nooit naar gekeken. Dan zeg je, oké, we brengen het in kaart. Zeg, dat is indicatief, want hier is nooit op gestuurd. Dus hier kun je niks mee. En als je dan vragen gaat stellen, dan gaan de handen in de lucht van, joh, waar heb je het over, joh? Ik wist niet eens dat ik het had. Dus,
je noemde net in één zin drie termen waarvan iedere ondernemer op een gegeven moment denkt, wat bedoel jij eigenlijk? Met networking capital en net debt en... Laat me alsjeblieft met rust.
Nou, ga even eind weg. En wij kennen het natuurlijk allemaal vanuit de deals, jullie ook. En we weten ook van, het mechanisme. Kijk, dat maakt ook weer een ontwikkeling door. Ik denk dat het een kleine, het is altijd geweest 8 tot 10 jaar geleden. Dus dat iedereen bijvoorbeeld van, we doen closing accounts. We maken net een tussentijdse jaarrekening. Op die tussentijdse jaarrekening en financials, daar gaan we op afrekenen. Kijken wat de stand is van het werkkapitaal. Kijken wat de stand is van de schuld, de cash. En gaan ze maar door. Maken we een afrekening. Toen hebben ze gezegd, het is best wel ingewikkeld. Daarbij zit de verkoper nog steeds met onzekerheid. Want die wil dealzekerheid. De koper wil ook weten, hoeveel geld moet ik dan op tafel leggen? Want ik moet de financiering optuigen. Duurt dus te lang. Wat gaan we doen? Closing. We gaan naar lockbox. Zeggen we lockbox? Nou, lockbox zeggen we, op 31 december, 1 januari... zetten we de deksel op de doos, zijn een onderneming. Alles wat er dan is, is er dan. En dat weet iedereen, want dat is altijd in het verleden min of meer. En dan maak je daar je onderzoek klaar, je rapport klaar. En dan doen we nog een stukje erbij, wat tussen zeg maar effective date 1 januari en signing date notaris is. Wil ik even weten wat daar gebeurd is. Ja. En dat verrekenen we dan wel euro voor euro, zeg maar, cash-wise. Ja. En dat noemen ze dan leakage. Ja. Bedoel, hè?
Ja.
Nou, en als je zegt van oké, die termen, daar is dit een belangrijk factor dat of je nou aan de koopzijde zit of aan de verkoopzijde zit, zoals corporate finance of wij als DD, wij leggen dat gewoon uit, wat doen we dan? En wat zijn wat verstaan wij daar dan onder? Want die definities liggen namelijk niet vast, dat is een mooie.
Ja.
Dus, en daar wordt mee gespeeld. Dus je moet daar wel mee.
Ja. Daar komen vaak ook de discussies vandaan.
Ja, ook daar zie je om discussies te voorkomen dat veel PE-partijen tegenwoordig ook de definitie netjes opnemen van oké, wat vinden wij dan onderdeel van netto werkkapitaal en zo niet, wat vinden wij dan negatief gezien? Wat vinden wij dan debt?
Ja.
Schuld.
Ja.
En dat is een gezonde ontwikkeling. Dat voorkomt discussies op het einde.
Staat vaak in de term sheet of in de intentieverklaring. Zie je dat nu al vaker bij grotere partijen staat die definitielijst er vaak alleen.
Het is essentieel.
Ja.
En als er dan items bij kunnen komen, dan kan. Maar dan moet je goede argumenten hebben. En dat neemt onzekerheid weg. Dat neemt angst weg. Want dat we wel wezen. Op dat moment dat wij op de deur kloppen van we komen in DD doen. Ja, dan schiet de financiële afdeling wel vaak in de stuip.
De field komt weer binnen.
Zo zou je kunnen zeggen. Die zetten met een andere bril op. We komen alleen maar halen. Als het goed is komen wij brengen.
Ja.
Alleen we willen wel weten.
En
er zit een informatiebehoefte. En er zit natuurlijk een informatiegap. Want de ondernemer kent zijn onderneming van binnen en buiten. En de financiële afdeling ook. Alleen de koper die denkt, kom kijken en wat dan? I don't know.
Ja, elk document dat je aanlevert, komen weer 5 nieuwe vragen. Dus eigenlijk ook zomaar, waarom doe je dingen zoals je die nu doet? En dat, tenminste wat ik zelf hoor van de ondernemers, ze willen zoveel van me weten. Ik doe het gewoon zoals ik dat altijd al doe. Dat zijn de antwoorden.
Je noemde zelf al zo'n informatiegap. En dat zit er met name, hoe ik het altijd ervaar in die trajecten, is dat voor iemand die eigenlijk niet weet hoe die onderneming wordt geleid, die wil weten hoe dat gebeurt. En dan kan je zeggen, dan wil ik de basisdocumentatie die er is. Maar dus dat gat daartussen is natuurlijk de manier waarop een ondernemer op basis van die hele beperkte informatie zijn bedrijf stuurt. Maar als je dat bedrijf 20 jaar kent, dan snap ik dat. Ja. Maar iemand die net komt kijken, die snapt dat niet.
Nee.
Maar uitleggen dat iemand iets niet snapt, wat iemand al 20 jaar snapt, ja. Dat is een moeilijke discussie.
Ja, ja dat is bijna ondoenlijk. Ja. Dus nou, dat zijn vaker dingen. Bij veel ondernemers en MKB, MKB Plus, zit alles zit in het hoofd. Dan heb je nog een financiële man erbij. Die overleggen over de 1-2 keer per dag. En iedereen weet hoe het is. Daar ligt niks van vast, niks formeel. Ze gaan ze maar door. En hoeft dat niet zo'n groot probleem te zijn. Als de ondernemer gewoon doorrolt en hij blijft nog een paar jaar daar, dan kan die kennis overgedragen worden. En dan op een gegeven moment die kennis komt op papier en dan wordt het wat formeler.
De risico's worden daardoor beperkt.
En dat is prettig. Ja. Maar als je zit van, joh, ik verkoop mijn token en na 2 maanden ben ik weg.
Naar Sint Maarten of Curaçao.
Ja, heel erg leuk. Dus dan wil je informatie. Ja. En het gaat puur om het delen van die informatie. En die informatie wordt gedeeld, die wordt getoetst. Nou, klopt dat dan, klopt het niet? En welke vervolgvragen zou je kunnen hebben op basis van die informatie? Ja. En wij zeggen altijd, joh, ga geen informatie of data maken die je nooit hebt gehad. Want dan kom je echt, zeg gewoon, ja, ik heb dat nooit gebruikt. Ik heb dat nooit geproduceerd. Dus ik weet niet wat je ermee wil. En als wij dan de opdracht krijgen, ja, we wilden toch hebben dat jullie het analyseren. Dan geven we daar een voorbehoud bij van, jongens, het is die data, komt uit het systeem.
Ja, de vraag is ook als een ondernemer die data voor zo'n DD zelf moet gaan produceren, wat dan ook de relevantie van die data gaat zijn. Hè? Want dan is het,
Dat is zo. Ik had laatst een houthandel. En die telde jarenlang gewoon 1 keer per jaar zijn voorraad.
Ja. Dat zie je.
En in het traject ging hij dat wat accurater doen, 1 keer in de 3 maanden. Ja. Ja, dan kan je nog steeds helemaal niks aan ontlenen.
Nee.
Vanuit de historie.
Nee. Klopt.
Maar, wanneer komen jullie aan tafel? Want
Nou, ik denk dat je even moet kijken. Er zijn DD's heb je verschillende smaken. Hè? Ja. Of je zit vanuit de koopzijde te kijken. Dat noemen ze modern buy-side due diligence. Of je zit aan de verkoopzijde te kijken. En dan kijk je of een vendor DD. Ja. En een vendor due diligence wil niks anders zeggen. Een verkoop DD in opdracht van de verkoper. Hè? Ja. Maar met dezelfde bril op kijk je dan naar de materie. En dan heb je een afgeleide van het vendor due diligence. Dat is een vendor assist. Ja. En een vendor assist kun je lekker naast de ondernemer gaan zitten. Die gaat verkopen. Daar help je mee in het proces. En dat doe je vaak op dat moment dat je toch heel erg veel moet doen. Om informatie boven water te krijgen. Of de financiële functie is onderbezet. En ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan zeggen. Jongens, dit is niet meer onafhankelijk. Want we zitten er zo diep in. Dat gaat hem dus niet worden. Mm-hmm. En dat speelt met name als je aan de verkoopkant zit. Dus die twee smaken zijn wel even van belang. Ja, wanneer kom je aan boord? We hebben PE-partijen die zeggen, joh, ik heb wat op de korrel. Ik heb deze informatie. Wil je een pre-due diligence doen? Om zeg maar gelijk een hele goede bieding
neer te leggen. Een pre-due diligence. Dat is voor mij even een nieuwe term. Okay.
Ja. Nou goed, dan krijg je dus de data die dus wordt geproduceerd om te komen tot een LOI. Ja. Oké, we willen gelijk de juiste definitie hebben van netto werkkapitaal, van netto schuld. We willen ook iets weten over EBITDA. Hè? Ja. Hoe sustainable? Wat is de echte EBITDA om dicht bij de cashflow te komen? Kunnen jullie al een vooronderzoek starten? Nou, en dan start je een vooronderzoek. En dan krijg je dus uiteindelijk een deal die min of meer ook wel niet meer heel erg zal afwijken van de term sheet die dan overheen wordt gekomen. Dat vindt plaats.
Maar over het algemeen komen jullie aan tafel als je aan de buy-side zit. En ik ga er een beetje vanuit dat jullie meer buy-side advies doen dan sell-side advies. Na het tekenen van de intentieovereenkomst.
Ja.
Ja, en hoe gaan jullie dan in zijn werk? Hoe gaat het vanaf daar, dat moment in zijn werk?
Nou, op dat moment gaat van alles starten natuurlijk. Het belangrijkste voor ons is dat wij afstemmen, oké, wat we onderzocht hebben. Als we weten wat er onderzocht moet worden, dan gaan we een vragenlijst maken, een informatieverzoeklijst maken. Ja. Nou, die is voor 80% ongeveer gelijk aan de informatieopvraag die een accountant ook zal opvragen. En dus een financial werkend bij het bedrijf zal niet schrikken van die lijst. Nee. Die zal alleen denken, shit, dan moet ik dat alweer doen. Dat heb ik al elk jaar gedaan. Dus als hij slim is, zegt hij, ik heb opgeslagen, hier heb je het. En dan vraag je aanvullend nog nieuwe informatie uit. En dat is dan de basisstuk. Daar begint het.
Waarbij we hierbij wel ervan uitgaan dat de financial man ook op de hoogte is van het traject.
Ja.
Want dat komt denk ik ook wel eens voor dat de financial man niet op de hoogte is van het traject.
Of er niet is.
Of er niet is. Nou, dan kun je nog beter hebben dat hij er niet is. Ja. Dan dat hij niet weet dat het speelt. Ja, dus dat valt meestal na 1-2 dagen val je daardoor de mand. Want iedereen denkt, ik manage dat DD wel zelf. En dan komt legal met 150 vragen en tekst met 200 vragen. En dan komt finance nog een keer met 100. En je komt met 300 vragen op die ondernemer af. Die denkt, oké, dit had ik anders bedacht. Ja. En dat is vervelend. Want het zijn allemaal lijken dezelfde vragen te zijn. Maar alles met een andere nuance. Hè? Dus legal vraagt naar een huurovereenkomst.
Ja.
Ik vraag ook naar een huurovereenkomst. Alleen ik kijk, is de borgsom gestort? Hoe lang duurt die overeenkomst dan? Is een rent holiday? En legal kijkt gewoon, ja, opeens staan die bepalingen erin. En tax vraagt het op van, hoe zit het met btw?
Ja.
Dus iedereen kijkt op een andere manier naar dezelfde documenten. En daar zie je dan wel dat het belangrijk is dat er naast die ondernemer één of twee mensen zijn die hem helpen in dit proces. Want dan kijkt hij nooit weg. Nee. Niet te doen.
Nee, en dit alles naast inderdaad gewoon je normale bedrijfsvoering.
Ja.
Ja. Maar vanuit die legal, vanuit die informatielijst wordt nu alle informatie verzameld in een virtuele dataroom, over het algemeen.
Ja.
Ik denk 100% van de gevallen.
Nou, je hebt wel van minder, maar het is volgens mij nog meer een verplichting. Ja. Willen we een efficiënt proces hebben, dan moet er een virtuele dataroom zijn. En dan het liefst bij de bestaande professionele partijen, want dan weet je ook dat het veilig is, mede in het kader van de AVG, want er wordt best wel veel informatie ook gedeeld. En je wil weten waar die servers staan. Dus van een aantal service providers voor virtual data rooms, weet je, of virtual data rooms is er een van, daarvan weet je dat de server in Nederland staat en niet in een andere verwegistan Amerika of Amerika.
Ja.
Dat is essentieel.
Ja.
En daar wordt er informatie in geüpload. Dat is prettig.
Waarom is dat essentieel?
Nou, uiteindelijk heeft dat gewoon te maken van waar blijft jouw data?
Ja.
En Amerikaanse wetgeving gaat heel ver. En als ze iets vermoeden, zouden zij daar ook in kunnen wat mee kunnen doen. Ik denk niet dat het keihard zou gebeuren, maar het is te doen. En ja, en ik vind het zelf ook prettig werk als je dichterbij hebt staan, toch? En dat voelt wat beter. Kijk, een memory stick, dat is tegenwoordig niet meer. CD-ROMs is tegenwoordig niet meer. Vroeger moesten we naar een advocatenkantoor toe. En,
memory stick zie je toch nog wel eens? Of is het tegenwoordig gewoon echt inlog in een Vault?
Ja, of in een Teams-omgeving. Ja. Of wat is een SharePoint, dat soort gebeuren. Dus dat gebeurt. Dus het is echt, zeg maar, de mappen die wij vroeger hadden. En kasten. Die,
dat is helemaal niet meer, hoop ik, voor je.
Nee. En als dat wel zo is, dan zeggen we nou...
Daar gaan wij niet oppakken.
Niet even. Nee. En wij vragen relatief weinig op. En wij als TicAdvisory vragen primaire audit file data's op. Dat is een export file. Die komt uit de financiële boekhouding. Daar staan elke financiële mutatie staat daarin. Dat betekent dat we onze eigen analyse kunnen runnen en onze eigen specificaties kunnen maken. En dus hoeven niet de details meer op te vragen, want heel veel komt daaruit. Nou, en dat scheelt heel veel. Ja, dat scheelt denk ik wel 30-40% van de vervelende vragen die je kunt hebben in de dataroom. Nou, dat is prettig. En je kunt je heel snel focussen op de belangrijkste items.
Ja.
En dat haalt de druk een beetje af. Kijk, moet ik een leuk traject zijn? Hè? Dus dat onze insteek altijd vinden. Laten we een fijn en leuk en open traject van maken. We weten dat we vragen stellen. Dat is heel erg irritant.
Het is een beetje alsof je een lolly krijgt bij de tandarts.
Ja, zoiets.
Niet top, maar hier heb je een lolly.
Ja, precies. Nou, leuk hè. Dus dat werkt dan soms heel kort. Maar het moet gewoon leuk zijn. Het leukste is eigenlijk als een deal gedaan is en je hebt daarna een closing dinner of je komt met elkaar met een borrel bij elkaar. Dat is wel de koper daar zit, de verkoop zit en wij zitten daar. En denk je, dat is toch eigenlijk wel een prima proces.
Ja.
Het was wel even vervelend, maar we begrijpen ieder zijn rol. En in die professionaliteit moet je blijven. Het moet nooit echt persoonlijk worden, want daar is niemand bij gebaat.
Nee.
En daar moet je oppassen wat je doet.
Want hoe lang duurt zo'n traject? Dus jullie de informatielijst is gestuurd, informatie wordt gedeeld.
Ja. Ik denk als je kijkt naar een volledig DD-traject van start tot eind met alle stromingen erbij, dat je gemiddeld een doorlooptijd hebt in een KB van een week of 8 of zo.
Ja.
En voor het financiële DD, nou, 2-3 weken, afhankelijk van de casus en de kwaliteit, moet je al wel heel ver zijn dat je rapport daar kan liggen. Ja. Zeg maar.
Omdat vaak een financiële DD daarmee wordt vaak gestart om vervolgens daar de andere DD's mee op te starten.
Ja.
Ja.
Is dat
zo?
Ja, ja. Wordt niet soms ook aan de voorkant nog commercieel gedaan? Om eerst te testen van, joh, zien we wel voldoende commerciële kansen om überhaupt dat die andere DD's uit te gaan voeren?
Nou, ik denk als je dat nog moet doen op dat moment dat de DD start, ben je veilig te laat met een marktonderzoek.
Ja.
Wat wel kan. Het zou inderdaad vermoeden kunnen zijn, we doen eerst commercieel. Maar ik denk dat je eerst commercieel-achtig moet doen voordat je überhaupt een bieding gaat doen.
Ja.
Want als je erachter komt dat de markt toch niet heel, heel prettig is, dan zeg je marktonderzoek, commercieel DD, komt er toch niet uit. Dat is een beetje vervelende message.
Ja.
Dan zeg je, dan heb je dus niet verdiept in mij.
Ja, of er zijn gerichte vragen die je tijdens de bespreking om tot een intentieovereenkomst te komen, die eerst wel uitzoeken. Het kan ook een juridisch vraagstuk zijn dat ze zeggen, joh, laten we dat eerst gaan onderzoeken voordat we de rest allemaal gaan opstarten.
Nou, als die openheid daar zegt, nou, ja, we hebben een belangrijk contract liggen en we weten niet wat we mee moeten, of een belangrijke aanbesteding, dan ga je zeggen, nou, we wachten daar eerst op af. Ja. Of laat eerst legal daar maar even naar kijken. Of je zit met een grote klant opdrachtgever waarvan je zegt, nou, doen we eerst een marktonderzoek. En maar dat moet in die voorfase, moet dat voldoende duidelijk zijn. Ja. Dus ik denk wel dat dat wat ik een beetje zie, en ook in de activiteit inderdaad, omdat we als Financial DD vaak wel een beetje vooruitlopen op. En het is in veel DD-stromen die er kunnen zijn. Ja. Ja, zonder meer. Ja. Nou, weet je, en het gaat om het samenspel. Hè? Daar waar het dan wel eens misgaat met DD's, is dat je verschillende partijen hebt. Die de een kijkt naar legal, dan naar tax en dan naar finance. En dat komt dan niet bij elkaar. Ja, iedereen produceert een rapport. En er zit iemand die leest die rapporten. Maar het is ook prettig dat je onder elkaar communiceert. Want wij zien dingen die gedeeld moeten worden. Dat proberen we dat wel zo actief mogelijk te doen. Maar of vanuit tax en dan vanuit legal heel veel gedeeld wordt met ons. Daar heb ik wel eens twijfels bij. Want iedereen zit op de autopilot en dan is het doorrammen. Ja, dat is jammer.
Ja, precies.
Daar zit vaak de grootste ergernis bij de aanleverende partijen. Is dat er eigenlijk te weinig controle is. Op de verschillende DD-stromen.
Ja.
Dus iedereen doet natuurlijk waar hij goed in is. En dat is ook de taak die hij meekrijgt. Ja. Alleen als dan inderdaad van alle hoeken dezelfde vraag komt en er zit niemand tussen die zegt, hey, dit kunnen we misschien bundelen. Ja. Dan denkt de informatieverstrekker vaak, ja, maar jongens, wat gebeurt hier allemaal? En waarom heb ik de vraag die ik 2 weken geleden voor een andere partij heb behandeld nog een keer?
Ja, of soms zelfs, jongen, dat heb ik al 5 keer gedeeld met de kopende partij. Ja. En dan moet ik er nu nog eens 3 keer uitleggen, toelichten.
En ruis hou je er nooit 100% uit. Dat kan,
nee, dat hou je. Maar als je werkt met een goede dataroom, dan weet je welke data geüpload is en welke vragen gesteld zijn. En dan zeg je, oké, niet opnieuw stellen.
Ja.
Dus dat. Dus, maar dat risico loop je toch. En op dat soort signalen moet je gewoon reageren. En dan moet je wat mee binnen je team.
En hoe groot team zetten jullie daar vaak op?
Nou, we werken nu met 12 mensen. Als we een redelijk grote opdracht hebben, zitten we hooguit met 4 mensen erop. En de meeste opdrachten met 2 of 3 gedaan.
Ja.
Omwille van de snelheid en efficiëntie.
Ja. Ja. En in zo'n traject heb je verschillende besprekingen natuurlijk met kopen. Maar heb je natuurlijk ook direct contact met de klant. Tenminste, onze klant, de bijkomende partij. Ja, precies.
Nou, je zit precies tussenin. Hè?
Ja.
Je bent ook degene die informatie interpreteert en overdraagt op een zo neutrale en objectieve wijze, maar wel duidend van jongens, hier is wat, daar moeten we mee en bedenk het even nu. Hè. Het is bij ons ook niet zo, we gaan het hele DD doen en dan komen we met een lijst van, nou jongens, dit is het allemaal. Oh, wanneer wist je het al? Ja, dag 2. Ja. Ja. Had mij dan even gebeld, weet je. Dus dat gaat bij ons gaat dat niet worden. Nee. Het is natuurlijk heel erg leuk, dan maak je budget lekker op, is lekker voor je omzet, maar zo zitten wij er niet in.
Nee.
Je kunt issues tegenkomen. Die je aan de voorkant heel snel kunt fixen. En dat is beter dan als je achteraf met een verrassing komt. Verrassing is voor niemand leuk. Is voor de koper niet leuk en voor de verkoper niet leuk. En dan loopt het vertrouwen weg.
Wat kom je vaak issues tegen?
Nou, kijk, het DD, wat wij doen, wil niet altijd leiden tot issues of opmerkingen. En dan voelen wij van, hebben we ons werk wel goed gedaan. Maar goed, weet je, ook bevestigen dat er niets is, is ook een goed DD.
Ja. Ja.
En dan denk je, oké, tuurlijk willen we graag dingetjes zien en vinden. En laten zien dat we ons werk goed gedaan hebben. Maar het feit dat we ons werk goed gedaan hebben en er is niks. En dat wordt ook vaak wel bevestigd van jongens door de verkoper. Want dat wist ik wel. En dat is een goede weergave van hoe mijn bedrijf zat. Maar fijn dat dat nog een keer bevestigd is. Het ook fijn, hè? Dat is ook goed.
Ja.
Dus ja, het voelt voor jezelf als een beetje, denk nou, oké, heb ik dan wat gemist? Maar ja, wat dan?
Heb ik mezelf wel terugverdiend? Want dat gaat wel eens de geruchten. Ja. De D-account moet zich altijd zelf terugverdienen.
Ja, nou weet je, wij vinden altijd, en dat is ook iets wat wij vanuit TicketVisory doen, is dat we moeten een gebalanceerde view hebben. Je kunt niet alleen maar minposten hebben in de EBITDA.
Nee, zeker.
Er zijn nog dingen die meevallen.
Ja.
Je kunt niet alleen maar debt items hebben. Er kunnen ook cash items zijn. Dus je moet gericht zijn, openstaan en niet alleen maar zeg maar genegen zijn om van oké, er moet wat van de prijs af. Nee, dat schiet niet op.
Maar dat op zich brengt dat wel even naar een mooi bruggetje waar we op wilden inzoomen. Is kijk, we hebben het nu over de functionaliteit van de DD gehad en wat erbij komt kijken. Maar misschien voor de luisteraar ook wel fijn om te weten, wat is nou eigenlijk het nut van een DD? Waarom doen we het? Vanuit misschien is verkoopzijde wat logischer te verklaren. Maar waarom doet een koper altijd een DD?
Nou ja, altijd. Het is ook een bevlogen woord. Maar je wil een DD doen om informatie te krijgen. Om met name te kijken, oké, ik investeer er geld in. Is dat verstandig? Investeer ik niet te veel? Doe ik een acquisitie waar je na de hand geld bij moet om te kunnen groeien? Of problemen op te lossen? Dan kan ik dat beter upfront gewoon weten. Dus puur informatie... verschaffing. En wat wij doen is informatie ophalen. En stroomlijnen op een dusdanige manier dat een gebruiker, in dit geval bijvoorbeeld een private equity partij, die informatie tot zich kan nemen en daar een beter oordeel over kan vellen om dan te besluiten wat ga ik doen. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? En als ik het wel ga doen, welke dingen moet ik dan nog aanpassen? Als ik wel ga doen, welke besprekingen moet ik dan nog hebben? En dat is feitelijk wat je doet. Je maakt uit de data die er is, maak je een werkstuk feitelijk van een onderneming. Jongens, dit is de onderneming. Ja. En al zijn plussen en al zijn minnen. En zo kun jij nog een beter oordeel vormen.
En dan heel even makkelijk bruggetje voor ons, maar misschien wel goed. Kijk, wat is dan het verschil tussen een DD-rapport en wat een koper voordat hij een voorstel, een bieding heeft gedaan? Want jullie komen daarna pas in het proces een informatiememorandum.
Ja, kijk, het informatiememorandum is min of meer de brochure die je ook bij een verkoop van een huis aantreft. Het is gewoon heel feitelijk van, joh, ligt in deze buurt, gezellige buurt, zoveel ouderen, gemiddeld inkomen. Nou, leuk huis. Nou, en dan ga je een bandbreedte aangeven. Nou, kom maar door. En dan probeer je wel veel informatie te voorzien. Hè? Als het alleen een IM is. En dan denk je, oké, prima. Als deze informatie die hier staat goed is, dan ben ik bereid dit voor het bedrijf te betalen. Dat kan. Nou, vervolgens is dan een LOI, heb je term sheet. Dan zeggen, oké, prima. Take advice, invul je toetsen of de informatie die ik heb gehad, waarop basis ik mijn besluit heb genomen, mijn oordeel, klopt. Nou, en dan ga je dus onderzoeken. Nou, klopt dat? Perfect. Klopt dat niet? Dan is de vraag, waarom klopt dat niet? En welke impact heeft het dan op de enterprise value? Of welke impact heeft het dan op de equity value? En daar moeten we dan wat mee. En waarom is dat dan niet gedeeld? Is dat opzettelijk niet gedeeld? Of is dat naderhand pas opgekomen? Of is het met name een issue voor mij en niet voor een ander? Kijk, de ondernemer zal zeggen, joh, ik heb altijd wel dingetjes die bijzonder zijn. Dus, maar dat los ik op. Ja. Dat is ondernemer, toch?
Ja.
En van anderen zegt, nou, dat vind ik wel bijzonder. Hoe dan? Waarom heb je het niet gedaan? En daar moet je wat mee. En dat is gewoon informatie verstrekken. Mm-hmm.
En is het vanuit wet en regelgeving verplicht om de informatie te delen die gedeeld moet worden?
Als jij een huis koopt, dan vergelijk je dat met als jij een huis koopt en je ziet af van bouwkundig onderzoek en vervolgens is er iets bouwkundigs aan de hand, dan heb je toch geen poot om op te staan.
Nee, volledig mee eens.
Nou, ja. En dus als ik een bedrijf koop en ik doe geen onderzoek en ik heb een probleem met dat bedrijf, dan zegt de rechter van ja, wat heb je dan gedaan aan onderzoek? Ja, niks. Ja, ja. Weet je, dan heb je dus geen poot om op te staan.
Nee.
En toen gelden wat andere bepalingen, maar heel simpel is het dat. Ja. Dus je hebt voor jezelf ook de verplichting om te onderzoeken wat er aan de hand is.
Ja, want er is een onderzoeksplicht en een informatiedeelplicht.
Ja. Ja.
Maar dat is meer een plicht in plaats van...
Nou, plichten, rechten. Kijk, ja. Ik denk wel dat het verstandig is. Hè? Dat is het oude Katerijnen gebeuren. Waar iedereen op stoelt, met name ook legal, van doe alsjeblieft onderzoek. Want anders hebben we een probleem als het fout gaat.
Ja.
En dat is belangrijk.
Ja.
En uiteraard, joh. Iedereen met gezond verstand, voordat je een paar miljoen gaat schuiven, doe je onderzoek.
Over het algemeen wel. En voornamelijk met dat soort transacties. Vaak is er ook een financiering voor nodig. Ook een bank verlangt ergens een DD-onderzoek. Dus...
Ja, een soort reliance van een onafhankelijke partij, toch? Ja. Is dat wat een bank vaak vraagt.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Zij besteden feitelijk het onderzoek uit.
Ja.
Wat ze eigenlijk zelf zou moeten doen, wordt dan uitbesteed aan een derde. Nou, de vraag is wat dat nou heel handig is altijd. Want wat doen ze zelf dan nog?
KYC-onderzoek.
Precies. En volgens krijg je geen bankrekening of geen financiering. Want dat duurt dan 3-4 maanden. En we hebben weinig keuze in banken. Maar zij doen hun best om dat te faciliteren. En wij zijn een onderdeel in dat proces. Dus op dat moment dat wij een rapport kunnen aanleveren wat voor de bank ook goed is, te gebruiken voor voor de investeringsaanvraag, voor hun financiering rond te krijgen, is dat perfect.
Ja,
en dus je zit met z'n allen te zorgen dat zo'n deal... kan rollen.
Ja.
En komt het wel eens voor dat je vanuit een boekonderzoek, tenminste een DD-onderzoek, zegt tegen...
Jij bent heel erg van de oude stempel, hè?
Ik ben heel erg oude stempel, ja. dit zijn red flags. We doen het niet. Je doet het niet.
Misschien eerst even de term red flag, want die horen we nu voor het eerst.
Ja, mooi, hè?
Ja,
red flag is... je kunt zeggen, nou, dat, als dier zijn, dan ga ik lekker op af. Hè? Ja. Maar je kunt ook zeggen van, nou, weet je wat, laat me zitten, heb ik geen trek in. Ja. Red flags zijn veilig van, jongens, hier zijn een paar items. Planten een vlaggetje erin en hier moet iets mee gebeuren.
Ja, precies.
En dat
groot risico.
Je kunt
een horde die besproken moet worden.
Laten we wezen, financieel is alles oplosbaar. Hè? Dus als er financieel een issue is, betekent gewoon, oké, dan gaat er wat van de dealwaarde af.
Precies.
Hè? Financieel is veilig.
Of niet, maar dat is dan...
Kijk, wij zijn niet gericht op het vinden van fraude en andere zaken. Zo zijn we niet ingesteld. Nee, maar je komt wel eens dingen tegen en denkt van, nou, ik weet niet of je met deze ondernemer verder wil. Nee. Want ja, dan probeer je daar wel wat van te vinden en te zeggen en te prikken en feitelijk te maken. Zeg, nou, ik weet het niet. Maar dat is meer een ander oordeel. En we kijken naar de cijfers. En in die cijfers kunnen red flags zitten van dingen van, oké, dit is niet gemeld. Of dit heeft een impact. Of een grote klant vertrekt. Of er komen grote kostenposten aan. Of de regeling die overeengekomen is met de Belastingdienst of met de coronaschulden wordt niet nagekomen. Of dat soort elementen, die moeten opgelost worden. Dat is oplosbaar.
Ja.
Red flags in tekst, oplosbaar. En legal is ook oplosbaar. Alleen de vraag is van, oké, wie pakt die ticket op? Wie gaat daarvoor betalen?
Ja. Ja.
Want problemen oplossen kost geld.
Ja.
Of adviseurskosten, of deal value.
Ja. Ja.
En die moet je bereid zijn om daar uit te komen als koper en verkoper.
Precies, dat is het vaak. Hè? Want je kan zeggen als DD-partij, joh, wij zien dit. Op basis van de gemaakte afspraken zou dit effect kunnen hebben op de ondernemingswaarde. Waarop een ondernemer altijd zegt, ja, maar dat zie ik anders. Ja. En dan is het aan koper en verkoper om dat samen op te lossen.
Wat je kijkt, veel oplossingen zitten er bijvoorbeeld nu in. Hè? Maar dat heeft met name te maken, is de forecast haalbaar of niet? Hè? Dan zit je vaak in een earn-out. Dat is op die manier vaak wel een oplossing. Maar echte dingetjes die gewoon niet kloppen, die opgelost moeten worden, moet je zeg maar op closing date al opgelost hebben en bepalingen opgenomen hebben in de SBA, whatever. Maar dat moet je gewoon fixen.
Ja. Dan kun je dat hangen. Want jullie hebben daarin een raadgevend advies.
Ja. We zeggen niet gelijk doen of gelijk niet doen. Nee. We brengen dingen. Ja, iemand moet dat wegen. Het kan wat voor ons zeggen een no-go is. Kan voor iemand zijn, ja, het is geweldig.
Ja.
En je hebt ook bedrijven die hebben nog eenmaal een smetje. Maar dat is ook vaak waarom bepaalde PE daarin geïnteresseerd zijn. Want die zijn hands-on. En die hebben iets nodig waar ze wat mee kunnen doen. Ja. En het past dan, in een add-on past... Ja, is dat net zeg maar de grond van de buurman is vaak maar één keer over te koop. Ja, dit is dan de competitor als die weggaat. Ik wil niet hebben dat hij ergens anders komt. Ik wil dat hij bij mij komt. Ja. En dan zit er maar een smetje op. En ook al, maar ik voorkom wel andere problemen.
Ja.
En dat is heel moeilijk om dat in te schatten. Dus ja, je krijgt natuurlijk wel eens een belletje. Zeg van, Jos, gooi het rapport eens aan de kant. Zou jij het doen of niet doen? Ja. En dan denk je, oké, hoezo? Je hebt het rapport dan toch wel gelezen. Maar waar zit dan je onzekerheid dan nog? Hè? Waarom ben jij niet overtuigd wel of overtuigd niet die deal te doen? En dan ga je vaak op die manier bij je dan bezig. Hè? Voor ons, het lijkt heel erg dat wij met cijfers bezig zijn. Maar feitelijk is het mensenwerk.
Ja.
Weergave in een financiële administratie komt door een handeling. Vaak door ook wel menselijk handelen.
Ja.
En een deal doen. Waar wij zitten we heel... dicht op mensen, op de huid van mensen tijdens het DD-onderzoek. Ja, en daar vinden we wel eens wat pittige gesprekken plaats. Die niet altijd even leuk zijn. En ook wel dusdanig niet leuk zijn dat mensen echt in de stress raken. Maar je hebt ook partijen die worden hopeloos zenuwachtig. En dan is het belangrijk dat je dan gelukkig nu wel weer fysieke afspraken kunt hebben.
Ja.
Wat meer calls kunt inplannen. En op die manier zeg maar de stress ervan afhaalt.
Ja.
En dat maakt alleen de DD veel beter.
Ja. Misschien dat is dat een mooi bruggetje. Wat kan in jouw ogen een ondernemer doen om deze stresssituaties zoveel mogelijk te voorkomen? Hoe kan hij zich voorbereiden op een DD?
Nou, voorbereiden op een DD en dan alleen even voor het financiële DD. Ja. Kijk, het kan geen kwaad om op tijd te schakelen met inderdaad een financiële man die in de organisatie zit. Dan wel met je externe accountant die in vertrouwen te nemen. Kun jij mij helpen met informatieverstrekking en dat te structureren? Dus dat je zelf in een regiepositie komt om de informatiestroom alvast gestructureerd te krijgen en niet te wachten tot het laatste moment. Hè. En daar ligt ook een dankbare rol voor jullie partijen. De corporate finance partijen zeggen, jongens, we starten nu met een verkooptraject, maar start alsjeblieft al met de informatieverzameling. En we hebben hier al een soort informatieverzoeklijst wat waarschijnlijk 60% van de vragen afdekt. Begin vast met voorbereiden. Wacht niet tot het laatste moment.
En misschien zelfs de jaren ervoor al, begin met goed vastleggen van je financiële administratie.
Ja, weet je, je moet zonder meer de administratie bij hebben. Dat is gewoon een verplichting.
Ja,
hè?
Ja, ja, en, ja zeker.
En maar ga gewoon verzamelen en gestructureerd verzamelen. En ga valideren, kijk ernaar. Vraag je boekhouder of accountant nog één keer over de toetsen doen. Of alles eens is aansluit en past. Dan gaat dat soepeler starten. Als je huis opgeruimd is, dan is het ook prettig binnenkomen. Dan denk je, nou, dan zal de rest ook wel kloppen.
Ja.
Dus daar kun je op voorbereiden. En wees gewoon uitgerust. Hè? Zorg gewoon dat je uitgerust zo'n traject ingaat. En als je je niet relaxed of uitgerust voelt, of je hebt niet de juiste mensen om dat project te starten, stel dan gewoon een week of twee uit. Dat is niet erg. Uiteindelijk, als je een deal wil doen, komt die deal wel. En dan maakt die twee weken echt niet heel veel uit. En durf dat ook gewoon te zeggen van jongens, dan en dan is die op vakantie. Of dan en dan, ik heb het nog niet. Ik zorg dat dan die datum er is. Dan kunnen we met z'n allen gaan starten. Want anders blijf je achter de feiten aan. Op. Ja. En dat is niet bij te fietsen. Want er zijn, ja, weet je, zijn zelfs je drie partijen hebt die een DD doen, financieel, fiscaal. En dan zitten dan vier mensen te vragen. Die produceren op gemak op een dag 100 vragen per stream. Heb je, als je pech hebt, heb je gewoon 300 vragen op één dag.
Ja, dan ben je gek.
Ja. En als de informatie niet klopt, heb je er nog 60 vragen erbij van die informatie die. Ja,
op een gegeven moment heb je zelf niet eens meer idee welke informatie je hebt aangeleverd.
Nee. Hoor, daar kom je niet uit. Nee. Dus be prepared. En dan kun je heel veel dingen zelf doen. Lukt het niet, vraag iemand om jou daarbij te helpen. En kom gewoon uitgerust aan de start en vraag om een kick-off meeting. En wij, als die niet is, proberen we vaak een kick-off meeting voor te bereiden met een agenda. Joh, vertel eens, wat doet je onderneming? Hoe zit je in elkaar? Hoe zit je financiële functie in elkaar? Hoe zit je? Dan hebben we een idee. Dan gaan we ook niet de vragen stellen waarvan we al weten. Nou, dan gaan we toch een antwoord op krijgen. Ja. Dus dat is heel prettig. En dan schep je een bepaalde band. Uiteraard wel weten dat wij kijken vanuit de koopkant. Ja. En daar houden wij ook rekening mee dat sommige dingen ook een beetje gekleurd kunnen zijn. Nou ja, dat is ons vak. Maar dan heb je een bepaalde relatie opgebouwd. En op die manier loopt het ook soepeler. Want dan weten ze wie die vragen zit te stellen in de dataroom. Het is wat anders dan dat het ook zo'n vraag naar boven komt.
Het ook zo'n foto. Ja,
ja, weet je, dus dat werkt niet. Be prepared. Ja. Dat is het belangrijkste wat je kunt doen. En iedereen denkt, het komt wel. Maar ga gewoon op tijd daarmee beginnen. En dat zit eigenlijk al op dat moment dat je het idee hebt van ik ga verkopen. Ik ga partijen aanschrijven. Want meestal dat traject. Ja, als je partijen hebt, duurt het meestal toch een 3 tot 6 weken. Ja. Ga in die tussentijd iemand aan het werk zetten om informatie te verzamelen.
Ja. Helemaal eens.
Jos, dank.
Graag gedaan.
Respect. Op naar de volgende.
Ja.
Ja, hartstikke goed.
Dankjewel. Dankjewel, Jos.
Gaan we doen. Dank je.
Fijn dat u heeft geluisterd. Dank. We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast, ontvangen wij graag uw feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer.